Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande woensdag willen wij als gemeente weer samenkomen om een bidstond te houden, aanvang 7:30. Aanstaande zaterdagmiddag hoop ik mijn verjaardag te vieren voor de gemeente. U en jij bent hartelijk welkom in de zaal achter de kerk van 3 tot 5 uur zaterdagmiddag. En we maken u er ook op attent dat de jeugdvereniging, de Plus 16, weer de jaarlijkse kerstpostactie hoopt te organiseren. Nadere data en bijzonderheden kunt u lezen op een affiche op de kerkdeur. De opbrengst van deze actie is ten bate van de noodhulp Filipijnen. Tot zover deze mededelingen. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 92, de versen 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. 92, 1 en 3. Thank you. wij, gemeente, ons nu stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 54, de versen 1 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En vers 4, want God wil mij zijn bijstand bieden. En hij heeft mij het onheil doen ontkomen. 54, 1 en 4, nadat wij de wet des Heren gelezen hebben. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste schriftlezing is Jozua hoofdstuk 20. Wij noemen nu Jozua hoofdstuk 20. Dat is de eerste schriftlezing. En dan lezen wij het woord van de Heere in Jozua 20. Verder sprak de Heere tot Jozua, zeggende: spreek tot de kinderen Israël, zeggende: geeft voor uw lieden de vrijsteden, waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes, dat daarheen vliede de doodslager, die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat. Opdat zij uw lieden zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort. En hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten derzelfde stad. Dan zullen ze hem tot zich in de stad nemen en hem plaats geven dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naaste niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in dezelfde stad wonen, totdat hij sta voor het aangezicht der vergadering voor het gericht, totdat de hoge priester sterven, die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevloden is. Toen heiligden zij Kedes in Galilea op het gebergte van Naphtali en Sichem op het gebergte van Ephraim en Kiriat Arba, dat deze is Hebron, op het gebergte van Juda. En aan gene zijde van de Jordaan van Jericho oostwaarts gaven zij Bezer in de woestijn in het platteland van de stam van Ruben en Ramoth in Gilead van de stam van Gad en Golan in Bazan van de stam van Manasse. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van hen lieden verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling, opdat hij niet sterven door de hand des bloedwrekers, totdat hij voor het aangezicht der vergadering gestaan zal hebben. Tot zover de eerste schriftlezing. En dan de tweede schriftlezing is uit Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1, en we lezen de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. En dan lezen wij Gods woord. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn, in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de tweede schriftlezing. Nu, de tekst voor de prediking vindt u hier in Lucas 1, maar ook in Jozua 20. In Lucas 1 is de tekst vers 35, het tweede gedeelte. Vers 35, het tweede gedeelte, daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Maar ook uit Jozua 20, daar lezen wij in het tweede vers, Jozua 20, in het tweede vers, daar lezen wij de woorden, geeft voor uw lieden de vrijsteden. Ook dat is de tekst voor de prediking van morgen. In ons gebedgemeente willen wij broeder M. Wielhouwer gedenken, die maandag opgenomen moet worden in het ziekenhuis te Breda en dinsdag daar een ernstige hartoperatie moet ondergaan. We willen ook bidden voor zuster Boeter, die wel opknapt, in het ziekenhuis nog ligt te Dirksland, maar nu een aanvraag heeft ingediend om opgenomen te worden in het verpleeghuis Salem te Ridderkerk. Zullen wij samen de Heere bidden. O Heere, we hebben het gezongen, dat de mens van nature ziet niet wie u bent en ziet niet de grootheid van uw genade. Er is geen dwaas die het allemaal begrijpt of ziet. Want Heere, u bent zo groot, zo heilig, zo heerlijk, dat wij ook moeten belijden dat wij de werkelijkheid niet zien zoals die werkelijk is. En die werkelijkheid is dat u de eeuwige God bent. En dat u de mensen geschapen hebt voor een eeuwige bestemming. En dat u ons roept en nodigt om bij u te komen in de hemel. Om eeuwig bij u te mogen verkeren. En dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarop gerechtigheid woont. En dan zal de kennis van uw naam de aarde bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En dan is die werkelijkheid zo, dat u zo bewogen bent over ons, dat u tot ons komt met uw woord. En niet alleen tot ons, maar op zoveel plaatsen laat u uw woord verkondigen. En u hebt ervoor gezorgd door uw grote bewogenheid en barmhartigheid dat uw woord, de Bijbel, het meest verspreide boek is ter wereld. En dat overal in de wereld mensen uw woord kunnen lezen in hun eigen taal. En dat u hen daarin roept om deel uit te maken van die werkelijkheid, om met u te leven, met u te wonen. En Heere, dan is er ook de andere werkelijkheid, die wij ook van nature niet zien, Al voelen we wel eens wat schuld. En al klaagt ons geweten ons misschien aan. Maar Heer, het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. En dan zal het voor hen die buiten u zijn, een eeuwige nacht zijn. En daarom roept u ons om die werkelijkheid te ontkomen, om bij u te zijn. En nu daalt u zo diep tot ons af, dat een ieder van ons het mag horen, dat er vrijspraak ligt voor hem of voor haar in de Heer Jezus Christus. We mogen zien dat er een volkomen betaling, een volkomen genoegdoening ligt in het bloed van de Heer Jezus voor een ieder van ons. En dat wij het mogen horen verkondigen, hoe groot en barmhartig is dat, dat u geen lust hebt aan onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En ook als een mens niet weet hoe hij zich moet bekeren en vastzit aan de zonde en niet weet hoe het allemaal moet gaan en roept vanuit die onmogelijkheid tot u en smeekt u om genade en ontferming. Uw woord zegt ons dat u zo'n smekeling zult horen en verhoren. Heere God, u hebt het gesproken in uw woord. Dat we u mogen aanroepen in de dag der benauwdheid. En dat u er ons zult uitredden. En dat wij u dan zullen eren. Trouwe God, wij danken u voor uw bewogenheid. Voor de blijken van uw liefde. Voor het offer van uw zoon. Voor het ruime, het rijke, het welmenende aanbod van zaligheid. Door de gezegende borg en middelaar Christus. Heere, wij vragen u of wij iets van die werkelijkheid mogen zien. Wilt u onze ogen openen als we nog leven voor dit tijdelijk leven? Wilt u ons wakker schudden als we bedwelmd zijn geraakt door de giftige dampen van deze wereld? En wanneer we om ons heen kijken en denken dat dit is het allemaal. Heere, wil ons dan wakker schudden. Wil ons dan laten zien wie wij zijn voor u. En wie u bent in uw eisende gerechtigheid. En in uw barmhartige genade. O, wij vragen u om het licht van uw Heilige Geest. Wilt u, o dierbare geest, plaats maken voor de Heere Jezus Christus in onze harten. Dat wij ook in deze adventsweken weer gebracht mogen worden tot u, Heere Jezus. O, laat uw Heilige Geest krachtig in ons midden mogen werken. Wilt u bekeren, wilt u vernieuwing schenken. Wilt u met uw Heilige Geest uw waarheid en genade doen neerdalen in ons midden? O, daal af, Heere, met uw genade en verblijd ons met uw vertroosting. Zegen daartoe de bediening van uw woord. Delg uit al onze zonden. Wees ons genadig in de Zoon van uw liefde. En wil om zijnentwil ons gedenken. Wij bidden u dan een zegen over de bediening van uw woord van vanmorgen. Help ons te luisteren, de kinderen, jongeren, ouderen, ieder van ons. Heere, wilt u de rijen doorgaan en de geestelijke waarheden die we hier ontdekken, dat die toegepast mogen worden aan onze harten. Heere, geef ook dat wij tot u zullen vluchten, omdat u die gezegende vrijstad bent, waar wij naartoe moeten vluchten. Wek onze harten op, verblijd ons door uw daden. Schenk kracht aan uw dienaar om te preken. Help ons allen bij het luisteren, ook als we thuis meeluisteren. Schenk een zegen en wil u genade geven. Heere God, we willen u ook bidden voor de zieken. U weet ook de moeite die er gekomen is in het leven van onze broeder Wielhouwer, wanneer hij een ernstige hartoperatie moet ondergaan. Heere, wij bidden u of u hem wilt dragen, of u vrede tot zijn hart en ziel mag spreken. Wilt u hem die rust doen smaken en die vrede die alle verstand te boven gaat? En wilt u hem zeer nabij zijn? Heere, geef ook dat wat hij nu moet meemaken, dat het een geestelijke vrucht in zijn leven mag inhouden, zodat hij mag zien dat alle dingen moeten medewerken hem ten goede. Geef dat dit zo mag zijn voor hem. Wij bidden u om uw bewaring en om kracht. We bidden u om wijsheid wanneer de dokters moeten opereren. En wilt u zelf onze broeder beschermen en leiden door de operatie heen en ons verblijden door uw daden. Heere, geeft u kracht en genade en een zicht op u, de Heere Jezus, de getrouwe borg en middelaar. Heere, wilt u dan zo in uw gunst hem ter rechter en ter linkerzijde nabij zijn. Heere, we bidden u of uw zuster Boeter wilt gedenken, waarvoor alles nu toch weer anders wordt, wanneer ze opgenomen zal worden in Salem. Wij vragen u, Heere, of u haar wilt leiden, of u ook met uw geest en woord bij haar wil zijn en blijven, dat wat er ook verandert in het leven, dat zij mag weten, u blijft dezelfde. Heere, wilt u bemoeienissen met haar hebben en haar ziel de vrede doen smaken die er ligt in u. Gedenk ook de kinderen, ook broeder en zuster van de hel, voor wie ook zaken totaal anders worden, uw moeder van het dorp af zal gaan. Heere, geef ook hen daarbij kracht en zegen. Ontferm u over andere zieken in de gemeente, hen die langdurig ziek zijn, hen die niet in de kerk komen, sommigen al jaren niet, maar die wel trouw meeluisteren, hen die in moeite zijn. Heere, wilt u erin meekomen, wil vertroosting geven en doe hen ervaren dat al de moeite van het leven toch door uw geest geheiligd kunnen worden. En dat er zo toch geestelijke vrucht aan verbonden mag zijn. Wij bidden u, Heer, om de uitbreiding van uw koninkrijk door deze wereld. Wil nog velen tot u brengen en uw naam heerlijk doen schijnen in deze wereld. Vergeef al onze zonden en tekorten. Wij zijn niet waard om hier te zijn, wil in gunst toch uit genade om Jezus wil op ons neerzien en ons uw zegen geven uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. En zullen we dan zingen Psalm 61... de versen 1, 2 en 3. 61, 1, 2 en 3. Thank you.
laatste 4 weken.
Zo zijn we gemeente weer aangekomen in de adventstijd. U weet de laatste 4 weken voor het kerstfeest. En dan zijn we gewoon om na te denken over de komst van de Heer Jezus in deze wereld. En dat is ook een goede zaak om dat te doen. En we zien zoveel profetieën, zoveel aanwijzingen in het Oude Testament en ook in het begin van het Nieuwe Testament die de komst van de Heer Jezus aankondigen. Gebeurtenissen, voorzeggingen, profetieën. En nu hebben wij met elkaar gelezen Jozua 20. En daar vinden wij ook een profetie van de komst van de Heer Jezus. Dat vinden wij in de instelling van de zogenaamde vrijsteden. En wanneer we die vrijsteden bezien, dan kunnen we ook letten op de namen van die vrijsteden. Want niets is in Gods woord toevallig. En als je de namen langsgaat van die vrijsteden, wat die eigenlijk betekenen, dan menen wij daarin ook aspecten te zien van het werk van de Heer Jezus Christus. En zo willen wij nadenken over de verschillende namen van deze vrijsteden. Maar eerst willen we nagaan wat nou precies die vrijsteden waren. De Heere had al aan Mozes geboden om vrijsteden in te stellen in het land Israël. En wat was nou de bedoeling met deze vrijsteden? Dat waren 6 steden. Die waren geplaatst op strategische punten door heel het land Israël. En 3 van deze vrijsteden lagen in het overjordaanse land. En 3 aan deze zijde van de Jordaan. En ze waren daar allemaal op strategische plaatsen gezet, zodat niemand ooit ver weg was bij een vrijstad vandaan. En deze vrijsteden waren dan plaatsen van redding, plaatsen van toevlucht, waar een mens toevlucht kon vinden. En dat gold voor de Israëlieten, maar dat gold ook voor de vreemdelingen die in het land Israël woonden. En we vinden deze inzetting van de vrijsteden hier in Jozua 20, maar u vindt het ook al genoemd in Numeri 35 en in Deuteronomium 4 en Deuteronomium 19. En wat van belang is ook wat we lezen in Deuteronomium 19 vers 3, daar staat: gij zult u de weg bereiden. Dat betekent de wegen naar deze vrijsteden moesten bereid worden, moesten klaargemaakt worden. En volgens de Joodse overlevering was het ook zo dat de wegen die naar de vrijsteden leidden, dat die goed onderhouden werden. De gaten werden opgevuld. En als er oneffenheden waren of stenen lagen, die werden er weggehaald, zodat het een vlak weg was. En als er kruispunten waren, dan stonden er bij die kruispunten ook een bord. En daar stond op dan met grote letters het woord miklat. En dat is het Hebreeuwse woord voor toevlucht. En dat is ook de vertaling van het woord vrijstad. Daar vindt u in het Hebreeuws het woord miklat. Dus eigenlijk zou een betere vertaling kunnen zijn toevluchtsstad. En deze inzetting, voor wie gold die nou? Wie kon daar nou naartoe vluchten? Nou, dat was bedoeld voor mensen die per ongeluk een ander hadden doodgemaakt. Zulke mensen liepen namelijk gevaar om door de bloedwreker gedood te worden. En wat betekent dat dan, jongens en meisjes? Dan moet je terug naar Noach. Naar Noach. Want toen Noach uit de ark kwam, toen heeft de Heere gesteld als een wet die eigenlijk moet gelden voor alle mensen door heel de wereld heen, dat een moordenaar, die moet zelf gedood worden. Dat is de doodstraf. De Heere heeft de doodstraf ingesteld in zijn woord. Maar in vele landen is er geen doodstraf meer. En dat lijkt heel barmhartig, maar in feite is dat wreed. Omdat de moordenaren beschermd worden en het leven van een mens heel goedkoop wordt en dat daarom moorden gemakkelijker plaatsvinden. Maar de Heer had ingesteld in Genesis 9 vers 6 dat een doodslager die moest zelf gedood worden. En dat kon dan bijvoorbeeld een familielid doen. Die kon dan wraak nemen. Dat wordt dan genoemd de bloedwreker. Hij was er verantwoordelijk voor dat die doodslager gedood zou worden. Zo wanneer iemand per ongeluk zijn naaste had doodgeslagen, dat had gekund, iemand dat per ongeluk deed, dan had de Heere daar een voorziening voor ingesteld onder Israël. Een toevluchtsoord. En dat waren deze vrijsteden. Maar dan was er wel haast bij geboden. Want als de bloedwreker de doodslager in zou halen, dan zou de bloedwreker de doodslager kunnen doden. En daarom moest die doodslager zo snel mogelijk vluchten naar zo'n vrijstad. Hij moest rennen zo hard hij kon. En daarom waren de wegen ook goed onderhouden die tot die vrijsteden leidden. En de poorten van zo'n vrijstad waren ook toegankelijk, ook 's nachts, je kon er doorheen. En als zo'n doodslager eenmaal in die stad was binnengekomen, dan was hij veilig. Dan moest er nog wel een officiële rechtszitting gehouden worden. En wanneer het bleek dat die doodslager expres de ander vermoord had, dan moest hij alsnog zijn straf ondergaan. Maar wanneer hij dat per ongeluk of in onwetendheid gedaan had, dan kon hij zou zijn leven gespaard blijven. Maar hij moest dan wel blijven in die vrijstad. Als hij nou naar buiten zou gaan en de bloedwreker hem zou vinden, dan kon die bloedwreker hem doden. Maar binnen de vrijstad was de doodslager veilig. En dan moest hij blijven wonen. Zijn leven lang. Of totdat de hoge priester zou sterven in Jeruzalem. Dan, wanneer de hoge priester over de tabernakel of over de tempel gestorven was, dan mocht zo'n doodslager vrijuit terugkeren naar zijn eigen huis en stad. Zo jongens en meisjes, stel je nou voor wat er dan gebeurd is. Er waren twee mannen, die waren bijvoorbeeld voor aan het hout hakken in het bos. En tijdens het werk gebeurt een ongeluk. En het ijzer van een bijl schiet van de steel en treft de ander in het hoofd en hij valt dood neer. En anderen zien het ongeluk gebeuren. Misschien wel familie van die man die net gedood is. Die zien hun geliefde daar dood liggen. En onmiddellijk de doodslager. Hij begrijpt wat hij doen moet. Hij laat de steel los en hij rent zo hard hij kan. Hij loopt naar de dichtstbijzijnde weg en rent richting de vrijstad. De dichtstbijzijnde vrijstad. Onderwijl kijkt hij om en hij rent en hij rent. En een poosje kijkt hij weer om en dan ziet hij een stofwolk. Ja, daar komen die anderen aan, de familie van die hij gedood heeft. Een paar broers zitten hem achteraan. En dan rent hij zo snel hij kan. Het wordt al donker, maar gelukkig is de weg vlak. Er liggen geen stenen en er zijn geen kuilen waar hij in kan vallen. En dan komt hij bij een kruispunt en dan ziet hij toch dat bord staan. En dan weet hij, Miklat, daar moet hij naartoe en dan rent hij verder. En uiteindelijk komt hij bij de poort aan. En hij gaat die deur van de poort losmaken, gaat naar binnen, kijkt nog achterom en ziet de bloedwreker al dichterbij komen. Maar nu houdt hij die bloedwreker zijn pas in. Want de doodslager is binnen. Hij is veilig. En nu kan hij niets meer doen. De oudsten van de stad worden bij elkaar geroepen. De doodslager moet vertellen wat er gebeurd is, moet hij gelijk doen. En al stotend en hijgend en angstig en oververmoeid vertelt hij precies wat er gebeurd is. En hij beroept zich op het asielrecht van de Vrijstad. En nou moet hij hier blijven. Ze geven hem een plaats waar hij kan wonen. Hij moet daar werken. En die man moet daar blijven wonen. Hij gaat nooit de stad uit. Hij blijft daar altijd. Totdat er opeens een boodschapper komt met een bericht. De hoge priester is overleden. En dan beseft hij, nu kan ik terugkeren naar mijn eigen streek. Naar mijn eigen huis. Naar mijn eigen familie. Nu ben ik een vrij man. Nu mag de bloedwreker mij niet meer doden. En zo zien we dat de instelling van de vrijsteden een blijk was van Gods zorg en barmhartigheid. Maar nu zien we in die vrijstad een beeld van de Heere Jezus. Want in de Heere Jezus heeft de Heere God al zijn barmhartigheid vertoond. Want de Heere Jezus is in feite onze vrijstad. We kunnen beter zeggen, de Heere Jezus is onze toevluchtstad. Alleen dus wel een verschil met zo'n vrijstad en de Heere Jezus. Want iemand mocht alleen een toevlucht vinden in die vrijstad wanneer hij per ongeluk een ander gedood had. Wanneer hij in onwetendheid een ander gedood had. Maar de Heere Jezus is een toevlucht. Niet alleen voor doodslagers die het per ongeluk hebben gedaan. Maar de Heere Jezus is een toevlucht. Zelfs voor moordenaren. En voor dieven. En voor hen die expres verkeerd gedaan hebben. En die zelfs opzettelijk Gods geboden hebben overtreden. De Heere Jezus is een toevlucht voor de ergste zondaar. En dan kan het zijn als het een crimineel is, dan zal hij nog wel zijn straf hier op aarde moeten ondergaan. Maar dan is er toch in de Heere Jezus Christus vergeving en verzoening. En dit is het wondere evangelie. Dat de Heere Jezus een toevlucht is voor doodschuldige zondaren. En ze worden genodigd om bij hem een toevlucht te vinden. Dat al waren hun zonden zo rood als scharlaken, toch zijn ze welkom bij hem. En dat kan alleen maar omdat het bloed van de Heere Jezus ons reinigt van alle zonden. Hij kan volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. Maar buiten die vrijstad is die doodslager schuldig. Kan hij zo gedood worden? Buiten Christus is de zondaar verloren. Dan kan hij nog getroffen worden door de wraak van God. Want de Heere God eist dat er genoegdoening zal plaatsvinden. Dan wordt de zondaar gestraft door de toren van God als hij buiten Christus is. En dat is de eeuwige straf. Dat is de buitenste duisternis. Want wij hebben tegen de hoogste majesteit gezondigd. En wij verdienen de hoogste straf te ontvangen. En nu zijn wij van nature buiten de vrijstad. Zoals we geboren zijn, zijn we buiten die vrijstad Christus. We moeten in die vrijstad gebracht worden. Er moet nou een band gelegd worden tussen de Heere Jezus Christus en uw ziel. Een heel persoonlijke band van liefde, een band van geloof, een band van overgave. En dan behoren we ook in Christus te blijven. Dat er een voortdurende band van gemeenschap is met de Heere Jezus. En dat die band ook verdiept wordt. En dat dat leven met de Heere Jezus ook sterker wordt. Dus met andere woorden, om in dat beeld van de vrijsteden te spreken. U moet naar die vrijstad vluchten. En zo snel mogelijk. En dan moet u ook in die vrijstad blijven. U mag er niet uitgaan. Dus om zalig te worden, moeten we deel hebben aan de Heere Jezus Christus. Hij moet in u wonen. Hij moet in uw hart wonen. En u moet in hem begrepen zijn. Hij in u en u in hem. Hebben we het al gezien dat we de wetten van God geschonden hebben? Beseffen wij dat wij aan het gevaar blootstaan om eeuwig gestraft te moeten worden? En zien we dan hoe noodzakelijk die toevlucht is in de Heere Jezus Christus? En beseffen we dat we zolang we nog buiten Christus zijn, dat we elk moment getroffen kunnen worden door het wraakzwaard van God. En dat is rechtvaardig. Dat verdienen u en ik. En als we daar nou een indruk van krijgen, dan kunnen we ook niet meer rustig doorleven. Maar dan is er één ding levensbelangrijk voor u. En dat is dat u een levende band met Christus hebt. Dat u geborgen wordt in de Heere Jezus. En wat denkt u van een doodslager die niet naar de vrijstad zou rennen, maar die zijn tijd zou verbeuzelen? En dat terwijl de bloedwreker hem op de hielen zit. Dat zou toch dwaas zijn om rustig langs de kant van de weg te zitten en van het landschap mooi te genieten. Het is haast bijgeboden. En hoe is dan bij ons? We kunnen een voorbeeld nemen aan die doodslager. Wat doet die doodslager? Zegt hij, ik moet in die vrijstad komen. En blijft hij dan staan? En zegt hij dan tegen zichzelf, ja, ik hoop toch wel in die vrijstad te komen. Ja, ik hoop echt dat ik in die vrijstad kom, maar hij blijft gewoon staan. Dat kan niet natuurlijk. Hij moet lopen. Hij moet gaan. Zo hard mogelijk. Hij moet vluchten. En u en ik. Waar moeten wij vluchten? Wij hoeven geen kilometers hard te rennen. En we hoeven niet angstig om ons heen te kijken of een stofvolk aan de horizon zien. Maar nabij u is die toevlucht. Christus is naast u. En hij roept u om tot hem te vluchten. Om uw leven voor hem neer te leggen en te vluchten en te roepen en op te zien. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. De wet van God hebben wij toch allemaal verbroken. We hebben toch geen van zijn geboden gehouden. Misschien zien we dat niet helemaal. Misschien beseffen we dat niet en begrijpen we dat niet. Maar neem het nu aan, want zo spreekt het woord over ons. En als u uzelf een beetje kent, dan ziet u wel dat het rammelt aan alle kanten. Dat er niets goeds in mij is. Dat van de hoofd scheel tot de voetzool toe. Dat ik vol ben met vuile wonden. Ik heb tegen God gezondigd. En besef dan dat God een verterend vuur is. Er is haast bij geboden. Het kan opeens zo uit zijn. Deze week kregen we bericht uit Canada dat een man, vrienden van ons, in één keer viel hij dood neer. Terwijl hij diezelfde middag nog met een ouderenreisje was meegegaan met mensen van Dundas en Hamilton. Hij viel zo in één keer neer, want het is over. Het kan zo gebeuren in u en in mijn leven. En daarom, nu wij in de tijd der genade zijn, nu staat de Heere Jezus voor u en hij nodigt u vriendelijk en hij roept u dringend. En hij zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En de Heere meent het wanneer hij het zegt. Hij zegt, zie op mij. Hij zegt niet, zie op uzelf, of u wel genoeg kennis van zonde hebt, en of u wel genoeg verbroken bent, en of u wel genoeg geloof hebt, en of u nog wel genoeg bekering hebt. Hij zegt, zie op mij. Hier is geen tijd meer voor te redeneren. Hier is geen tijd meer voor allerlei overleggingen. Er is een borg en een middelaar. En u moet zo snel mogelijk in hem begrepen zijn. Ja, dat kunnen we zelf niet. We kunnen niet zomaar zeggen, nu heb ik de Heere Jezus. En nu is mijn hart zo vol met liefde en geloof. En nu heb ik een vrede die alle verstand te boven gaat. Nee, dat kunnen wij niet pakken. Maar dat hoeven we ook niet te pakken. De Heere zegt, zie op mij. Zijn geest zal u alles leren wat u leren moet. U moet in verbinding staan met die borg. U moet hem aanroepen deze dag, vannacht moet u hem aanroepen. Er is haast bij geboden. Hij leeft en hij belooft u dat hij u niet zal verstoten. Die deur staat wijd open. Op elke bladzij van zijn woord komt hij tot u. De weg is open, er zijn geen belemmeringen. Er liggen geen grote rotsblokken voor waar u niet doorheen kunt. Er zijn geen diepten waar u niet doorheen kunt komen. Die weg is geplaveid met het bloed van Christus. Er is een open toegang tot de troon der genade. En er zijn zoveel richtingwijzers. Miklat, 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 toevlucht, toevlucht, toevlucht. Begon al op de zondagsschool en is op de catechisatie. En als het goed is, in elke preek wordt het u voorgehouden. En het woord dat we vanmorgen nog thuis gelezen hebben. De Heere roept u toe. Er is geen reden dat iemand van ons verloren gaat. En daarom prediken die vrijsteden ons, dat wij zo snel mogelijk vandaag naar Christus moeten vluchten. En dan hoeven we nergens anders op te letten. Dan is maar één zaak belangrijk, dat ik gevonden word in Christus, dat hij de mijne wordt en ik de zijne word. En daarom niet dralen, niet wachten, niet denken. Gaan. Waarom? Omdat ik zondaar ben. Punt. Daarom. En omdat hij zondaren zalig maakt. Daarom. En omdat buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En die doodslager die moest dan in die vrijstaat blijven totdat de hoge priester gestorven was. Nou, onze hemelse hoge priester is gestorven en hij is opgestaan. En nu is er vrijspraak afgekondigd, een volle verlossing, te leven voor Gods aangezicht in vrede, want hij is de dood ingegaan. Hij is gestorven voor hen die tot hem de toevlucht nemen met schuldbelijdenis. Hij geeft zichzelf. Dat is het wonder. wat ons verkondigd wordt in deze vrije steden. En misschien hebben u en ik wel 1000 vragen. Hoe kan God naar mij omzien? En ik heb zoveel tekort. En ik begrijp de helft niet. En ik zie zoveel niet wat ik kwaad gedaan heb voor de Heere. Maar te midden van al die vragen zegt de Heere: rust niet, verheden. Zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar gelooft zijn woord. Zie dan naar die gezegende zaligmaker. En zie hoe hij zich begeerlijk voorstelt. Zie hoe gepast hij voor u is. Dat hij alles met zich meeneemt. Dat zijn heilige geest zal u ontdekken aan zonde. Zal u overtuigen van oordeel. Omdat de overste deze wereld, de duivel, hij is geoordeeld. En gerechtigheid. Omdat de Heere Jezus opgevaren is in de hemel. Hij kon terugkeren in de hemel, omdat hij volkomen betaling gegeven had. Zijn Heilige Geest leert u dat. En waar leert u dat? Aan zijn voeten. Opziende naar hem. Want we zijn allemaal zo dom. We zijn allemaal maar kleine beginnelingen. Hooguit kleine beginnelingen. We begrijpen de helft niet en we verstaan de helft niet. Ook al mogen we de Heere misschien al jaren kennen. De Heere moet zoveel leren, elke dag opnieuw. Wat een geduld en wat een genade. Maar zie op naar die gezegende zaligmaker. Want die de Zoon heeft, die heeft het leven. 1 Johannes 5 vers 12. God heeft zijn Zoon gezonden in deze wereld. En dat is het wonder dat wij mogen overdenken in deze weken voorafgaand aan het kerstfeest. Wordt uw hart al naar hem getrokken? Ziet u hem als de liefste onder de mensen kinderen? Jonge mensen, zie je nou hoe waar Gods woord is? Want heel de Bijbel door heb je allemaal voorbeelden, tekenen, typen en aanwijzingen op Christus. Al de profeten spreken van hem, de koningen, de priesters, de inzettingen. Zelfs Biliam, die valse profeet, heeft prachtige, ware profetieën gedaan over de Heere Jezus Christus. Hij werd beloofd al in het verbroken paradijs dat de Heere Jezus zou komen. Zie je nou hoe Gods woord een heerlijke harmonie is. En het verkondigt ons op elke bladzij. De Heere Jezus Christus. Zie hoe genade op zijn lippen is uitgestort. Zie hoe barmhartig hij was toen hij omging met de mensen. Zie hoe hij allen genas die tot hem kwam. Zie hoe hij niemand verstoten, ook een Canaanese vrouw niet. En ook een Samaritaanse vrouw niet. En een vrouw in overspel gegrepen niet. Zie hoe hij melaatsen zelfs aanraakte. Zie hem. En laat hij voor u begeerlijk mogen zijn. Laat hij voor u noodzakelijk mogen zijn. Want genade is op zijn lippen uitgestort. Hij spreekt woorden van genade voor hen die tot hem komen. Bewogen met Jeruzalem, zei hij, och, dat ge deze dag bekendet wat tot u behoud en zaligheid zou zijn. En zo zien we dat gezegende werk van Christus. Ach, laat hij toch begeerlijk voor u zijn. En als we op die vrijsteden letten, ja, als je die namen van de vrijsteden nagaat, dan zien we daar ook al in aspecten van het werk van Christus aangegeven. Zo lezen we in Jozua 20 vers 7 de eerste vrijstad. En dat is Kedes in Galilea op het gebergte van Naftali. Kedes. En wat wil dat zeggen? Kedes was een stad. Maar het had wel een merkwaardige naam. Kedes, dat betekent heilig. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor heilig, kadosh of kedes. En daar die stad, al die vrijsteden waren priestersteden. Daar woonden priesters, daar woonden levieten. Maar het was ook apart gezet als kedes, geheiligd. Heilig, weet u, dat betekent apart gezet. Nou, deze stad, al die steden waren apart gezet en Kedes was ook apart gezet. Kedes heette zelfs apart gezet. Heilig, Kedes. En dan denken we aan de Heere Jezus. Hij was toch ook uitgekozen uit al de mensen. Hij was toch ook apart gezet. Hij was toch ook de heilige. Hij is de door God geheiligde, die gezonden is in deze wereld. En dat zien we dan weer terug in Lucas 1, vers 35. Dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Kedes was heilig, zo heette die stad. De Heere Jezus is de heilige. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Nou jongens en meisjes, jullie weten wel deze geschiedenis, neem ik aan, wat er gebeurd is. Dat Maria, een meisje daar in Nazareth, aan het werk is in haar huis en plotseling staat een engel voor haar, Gabriel. En hij maakt haar bekend dat zij de moeder zal worden van de lang verwachte Messias onder Israël. En jullie weten hoe Maria reageert, dat ze eerst bang is. En Gabriel zegt, vrees niet Maria. En dan zegt de engel dat ze moeder zal worden van de lang beloofde Messias. En dan zegt Maria, hoe kan dat? Want ik ben niet getrouwd, ik ben niet bij een man. En dan zegt de engel tegen haar in vers 35, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De Zoon van God. De Heilige, dat zal gelegd worden in de schoot van Maria en zich aan haar verbinden. En zo zal in de schoot van Maria het prille begin ontstaan van de lang beloofde zaligmaker. Hier spreken we over de vleeswording van de Zoon van God. Maria begreep het niet en wij begrijpen het ook niet. We begrijpen al niet een gewone geboorte, hoe dat allemaal kan. En we begrijpen dit helemaal niet. En Maria begreep het ook niet, maar zei in vers 38, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Nou, hier wordt de Heere Jezus genoemd, dat heilige. Hij is inderdaad de heilige. Want hij komt van God. En God is heilig, de driemaal heilige God. En hij woont in de heilige hemel, te midden van al de smetteloze engelen, die in heiligheid hem voortdurend de lof toebrengen. En de Heere Jezus heeft die heerlijkheid van de hemel, is hij verlaten. En hij was niet meer in de hemel. Maar hij heeft zich tot niet gemaakt, zegt de apostel. En was gewillig door de kracht van de Heilige Geest verbonden te worden aan een cel van Maria. In haar schoot gelegd en dat zo de vleeswording van de Zoon van God plaatsvond. En wij op de catechisatie hebben maandag overdacht dat het inderdaad zo moest gebeuren. Want als de Heere Jezus geboren zou zijn uit een man, dan zou hij ook onrein geweest zijn. En die zaligmaker moest volkomen heilig, moest volkomen zondeloos zijn. Hij mocht niet door een man verwekt worden. Want een onreine kan geen reine voortbrengen. En zo is de Heere Jezus ook vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest overschaduwde Maria. En zo werd de Heere Jezus de volkomen Heilige. Ja, hij bleef wat hij was, God. Hij werd wat hij niet was, mens. En hij bleef de Heilige, hij was de Heilige. De Heilige, apart gezet, genomen uit de mensenkinderen. De enige weg, de enige zaligheid, de enige waar God behagen in heeft. Hij die volkomen toegewijd is aan zijn God, die al Gods wetten volkomen gehouden heeft. Zie hoe heilig hij is. Van zijn begin was hij al volkomen toegewijd aan God. Heel zijn leven had hij zijn God lief. Als jongen van 12 jaar wilde hij in de tempel zijn. En we lezen daarna, hij nam toe in wijsheid en genade, terwijl hij opgroeide van jongen tot man. En al die tijd hebben we zonder zonde. Al die tijd heeft hij al de geboden van God volkomen gehouden. Nooit een verkeerde gedachte gehad. Als hij samen met de jongens daaruit Nazareth was. Of wanneer hij wanneer hij Jozef hielp in de timmermans werkplaats. Nooit een verkeerde gedachte. Nooit een verkeerd woord. Altijd trouw in zijn werk. En later werd van hem geschreven, hij heeft de zijnen lief gehad, tot het einde toe. En hij kon zeggen in Johannes 8, vers 46, wie van u overtuigt mij van zonde? Zo was hij de volmaakte, de heilige. En de tekst wijst erop dat hij Gods zoon genoemd zou worden. Gods zoon, niet met een lidwoord, niet een zoon van God, maar Gods zoon in de absolute zin. Zo is hij de zoon van God. Hij is de enige geboren zoon van God. God uit God, licht uit licht. En hij is nu mens geworden. En hij begrijpt het menselijk leven. Hij weet wat angst is. Hij weet wat vrees is. Hij weet wat pijn is. Hij weet wat moeite is. Hij weet wat het is om een nacht zonder slaap te zijn. Dat heeft de Heere Jezus allemaal meegemaakt. Want hij is volkomen mens geworden. Maar te midden van dat alles was hij de Heilige van God. En nu hebben wij zo'n toevlucht nodig. Eén die heilig is. Eén die zonder zonde is. Die heel de wet van God volkomen gehouden heeft. Eén die in onze plaats kan staan. Eén die alles wat ik verknoeid heb recht kan maken. Eén die voor mijn advocaat, mijn borg, mijn betaler, mijn middelaar, mijn plaatsvervanger kan zijn. Zie hoe hij alles volbracht heeft. De wet van God volkomen gehouden. Zie hoe hij de straf op de zonde volkomen betaald heeft. Zie hoe hij de gerechtigheid Gods vervuld heeft. Zie hoe volmaakt heilig hij is. En daarom past hij precies bij u en ik die onheilig en verdorven zijn. Want al zijn verdiensten rekent hij toe aan een mensenkind. Zie hem hoe lieflijk hij is, hoe noodzakelijk hij is, hoe dichtbij hij tot u komt. En hij kijkt u vanmorgen aan en hij zegt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zoudt sterven. Hij zegt, zie op mij, ik ben uw heil alleen. Want ik ben de heilige die van God gekomen is. Ik heb het uitgeroepen, het is volbracht. En nu kunt u volkomen zalig worden door mij. En zo ziet de Heer Jezus ons aan. En daarom past hij precies bij ons. Want al ons tekort, dat vult hij volkomen op. Hoe vaak verknoeien wij zaken niet, u en ik? Hebt u het al gezien dat wij God niet de eer geven waar hij recht op heeft? En dat is het grofste onrecht in uw en mijn leven. Misschien zegt u, mij is onrecht aangedaan. Nou, wij hebben het grofste onrecht gedaan aan God. Zijn we daar al klein en verbroken onder geworden? En nu heeft de Heer Jezus Christus aan God volkomen recht gedaan. Hij heeft zijn God volkomen verheerlijkt. En dat deed hij niet voor zichzelf. Maar dat doet hij voor zondaren als u en ik. Daarom in hem vindt u troost. In hem vindt u rust. En een volkomen verzoening. Deze heilige moet voor u en mij het rustpunt worden van ons leven. Waar we steeds weer naartoe getrokken worden. Dagelijks weer op onze knieën voor hem. Dat hij in het centrum van ons leven komt te staan. O, hebt hem lief. Hij is het zo waard. Vertrouw op hem. Geloof in hem, vlucht tot hem. Zo wordt u vrijgesproken en heeft God niets meer van u te eisen. Zie, hij is de tweede Adam. In de eerste Adam hebben wij een bron van onreinheid en vuil. Maar in de tweede Adam zien we een bron van zuiverheid. En volkomen gerechtigheid. Romeinen 8 vers 3. God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. En dat voor de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En 2 Korinthe 5 vers 21. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Deze heilige, hij is volledig God en volledig mens, rechtvaardig mens. En daarom noemt Gabriël hem hier dat heilige dat uit u geboren zal worden. En zo zien we voor ons getekend hier Jezus Christus als de ware Messias. Aan Adam en Eva beloofd in het paradijs. Beloofd aan Abraham en zijn zaad. Hij was de verwachting van Jacob op zijn sterfbed. Hij is de profeet waar Mozes over gesproken heeft. Hij is de zoon van David. En hij is Davids Heere. Hij is de zoon die uit de maagd geboren zou worden. Zie toch die liefde van God de Vader, die uit grondeloze liefde en bewogenheid zijn zoon heeft overgegeven. En zie de liefde van de zoon dat hij zich zo vernederd heeft op dat vuile zondaren die nooit naar hem vroegen, toch met hem verzoend zouden worden. Wat een krachtig evangelie. Hij is de heilige. Hij draagt de banier boven de tienduizenden. Hij is de enige. Geen ander. Geen ander naam dan die naam van Jezus. Zie hoe diep hij zich vernederd heeft. Hoor hem uitroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zie hoe hij zich wilde blootstellen aan verzoekingen van de Satan, om de Satan te overwinnen. Zie hoe bereid hij was om een schandelijke, smadelijke, schaamtelijke dood te ondergaan. Zo diep, zo groot was zijn liefde. Geen prijs was hem te hoog om zich aan u en mij te kunnen aanbieden. En hier zien we dus een volkomen verlossing, bevrijding uit die vreselijke werkelijkheid dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat heilige dat uit Maria geboren zou worden. Zie op hem. In al uw moeite. Met al de gevolgen van de zonden. Te midden van uw zwak bestaan. Hij heeft medelijden met u. Wanneer niemand misschien om u geeft. Besef toch dat Christus alles om u geeft. Om u te kunnen behouden, moest hij al dat lijden ondergaan. Niet een stukje ervan, alles. Voor u persoonlijk. Zo lief heeft de Heere. Zie wat een trouwe, machtige, genadige hoge priester hij is. Hij, de geheiligde. Vraag hem om genade, om hem te zien. Hij vraagt u uw hand. Hij die Maria geheiligd heeft om hem te kunnen voortbrengen in deze wereld. Hij wil u ook heiligen, opdat u aan hem gewijd zou zijn. Deze heilige heiligt nog steeds mensen. Om eeuwig met hem te leven. Om dan ook in de heilige tegenwoordigheid van God te zijn. En om dan eeuwig hem volkomen toegewijd te zijn. Amen. Laten wij zingen Psalm 71, de versen 2 en 3. 71, 2 en 3.
Thank you.
wij samen bidden en danken. O Gij die de heilige Israël zijt, de heilige die komen zou in deze wereld, die de moederschoot van Maria geheiligd hebt, opdat u in uw heiligheid geboren zou worden op aarde. Het is tot u dat wij naderen. En u moeten belijden dat wij onheilig zijn. En dat zelfs uw kinderen die door u geheiligd zijn, toch in zichzelf nog onheilig blijven. Heere God, wilt u ons behoud zijn, onze heiligheid zijn? Wilt u met uw genade ons als gemeente heiligen voor u en tot uw dienst? Wilt u ons persoonlijk heiligen om in uw dienst te staan? Wil onze lippen heiligen om goed van u te spreken? En wil onze levens heiligen, dat ze u toegewijd zouden zijn, omdat u de heilige God bent, omdat u de Kadosh, de Kedesh bent, de heilige, de toevluchtsoord, de vrijstad, volkomen smetteloos. O, wij bidden u. Open onze ogen, dat wij u, de koning, mogen zien in zijn heiligheid, in zijn schoonheid, in zijn aanbiddelijkheid. Heere, pas deze woorden toe, in eenvoud gesproken, maar pas die woorden toe aan onze harten. Zegen ons ook verder deze dag. De zondagschool vanmiddag en ook vanavond als we weer mogen opkomen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 72, het zevende vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.